Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom bij deze dienst waarin dominee Van Rees uit Hoogblokland zal voorgaan. De organist is vanmorgen Henk Kiestra en er is vanmorgen weer kindernevendienst. In deze dienst vieren we zowel hier als in Liefkeshoek het heiligavondmaal. En beleidende leden en gasten die in hun eigen gemeente hiertoe gerechtigd zijn, nodigen we ook van harte uit hier aan deel te nemen aan de avondmaalstafel en in de voorste bank hier in de kerk. De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar mevrouw Timmer, Narcissestraat 82B. Dan nog iets over een doopdienst. Volgende week zondagmorgen is er een doopdienst van Aaron de waarin Aaron de Bruin gedoopt zal worden. Aaron is de zoon van Maarten en Tresita de Bruin en het broertje van Rodé en Benjamin. Dan nog iets over de biemer. De installatie van de biemer in de kerk is aanstaande. De eerste voorbereidende werkzaamheden in de kerk zijn al getroffen en we hopen dat eind januari, dus dat zal volgende week al, de biemer en een scherm voor de kerkenraad daadwerkelijk geïnstalleerd zullen worden. Daarna zullen we in februari de biemer in gebruik gaan nemen. Voor de bediening tijdens de diensten zoeken we nog hulp. Jong tot oud meld je hiervoor aan. Een keertje meekijken is ook mogelijk. Bij interesse graag contact opnemen met Rens Teeuw of Maarten de Bruin. Dan de collecte. De collecte in de dienst zijn bestemd voor de kerkrentmeesters en de diaconie. De diaconale collecte is bestemd voor de groepsadoptie van een klas in Zuid-Amerika via de stichting Woord en Daad. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het pastoraat. De collecte van harte aanbevolen. Als eentochtslied zingen we nu staande lied 229 uit de bundel Op toonhoogte. We wensen u allen een gezegende dienst toe.
Laten wij nu stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heere. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Hij bewaart voor eeuwig zijn trouw. En hij laat de werken van zijn handen niet los. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu als ons loflied Psalm 113 uit de Nieuwe Berijning, vers 1 en vers 2. Na de lezing van de geboden zingen we uit op toonhoogte lied 258, Leer mij uw weg, o Heer. Wij luisteren nu naar de goede geboden van onze goede God. Ik lees ze u voor uit Marcus 12. Een van de schriftgeleerden die hen hoorde redetwisten en wist dat Jezus hun goed geantwoord had, kwam naar hen toe en vroeg hen: wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem: het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste gebod. Maar het tweede, daaraan gelijk, is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.
Thank you.
Laten wij nu samen bidden. Heere onze God, wanneer wij u zoeken, dan zoeken wij het ware en gelukkige leven. Wij willen u vanmorgen zoeken om het leven te vinden voor ons hart. Open de ogen van onze harten voor de openbaring van uw glorie, vol van genade en overvloed. Want u wilde niet alleen in de hemel wonen, maar ook bij ons op de aarde. Niet alleen hoog en groot bent u, maar nederig en klein geworden als wij. Niet slechts om te heersen bent u God, maar tot ons gekomen om ons te dienen. Niet alleen God in eeuwigheid, maar voor ons als mensen geboren, om net als wij te leven en te sterven en op te staan. Heere onze God, u hebt u vernederd om ons te verheffen. U werd arm, opdat wij rijk zouden zijn. U kwam tot ons, opdat wij tot u zouden komen. U werd een mens zoals wij, om ons op te nemen en te laten delen in uw eeuwig leven. En dit alles uit uw vrijwillige en grote liefde en genade in uw Zoon, Jezus Christus. Onze Heer en Heiland. Wij bidden tot u. Spreek vanmorgen uw woord tot ons. Het woord dat ons vertroosting geeft. Het woord dat ons bevrijdt. Het woord dat ons opneemt in uw vrede en de goede weg wijst. Barmhartige God, roep ons terug als wij van u wegvluchten. Trek ons naar u toe als wij weerstand bieden. Richt ons op als we gevallen zijn. Ondersteun ons als we weer opstaan. En leid ons terwijl we verder gaan op de weg van uw geboden. En open voor ons die wereld die geen einde heeft. Heer van alle machten en krachten, u bent de auteur en gever van alle goede dingen. Graveer dan in onze harten de liefde voor uw naam. Laat ons toenemen in het geloof, ook door het vieren van het avondmaal. Voed ons met alle goedheid en houd ons daarin staande door uw grote genade en door uw heilige geest. Zo bidden wij samen. Wees aanwezig. Hier. Maar ook bij degenen die met ons verbonden zijn. In het verzorgingshuis. En wees ook aanwezig bij de kindernevendienst. Hoor ons bidden in de naam van Christus, die leeft en regeert met u in de eenheid van de Heilige Geest. Eén God, nu en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Jongens en meisjes, ik heb begrepen dat jullie nu naar de kindernevendienst mogen. De kinderen van groep 1, 2 en 3... die mogen naar de consistorie toe. En de kinderen van groep 4 tot en met 7, die gaan naar de vluchtheuvel. Laten wij nu onze schriftlezingen gaan lezen. We lezen twee lezingen, één uit het Oude en één uit het Nieuwe Testament. De eerste lezing is uit Exodus 34. Exodus 34 vanaf vers 27. De tweede lezing zal zijn uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 9. Tweede dus uit Lucas 9. Maar in de eerste plaats Exodus 34. We lezen vanaf vers 27. Verder zei de Heere tegen Mozes: schrijf deze woorden voor uzelf op, want op grond van deze woorden heb ik een verbond met u en met Israël gesloten. Hij, Mozes, hij was daar namelijk 40 dagen en 40 nachten bij de Heere, dat wil zeggen op de berg. Hij at geen brood en hij dronk geen water. En God schreef op de tafelen de woorden van het verbond, de 10 woorden. En het gebeurde, toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde, de 2 tafelen van de getuigenis waren in Mozes' hand, toen hij van de berg afdaalde, dat Mozes niet wist dat de huid van zijn gezicht glansde, omdat de Heere met hem gesproken had. Aaron en al de Israëlieten keken Mozes aan en zie, de huid van zijn gezicht glansde. Daarom waren zij bevreesd om dichter bij hem te komen. Mozes riep hen echter bij zich. Aaron en al de leiders van de gemeenschap keerden naar hem terug en Mozes sprak tot hen. Daarna kwamen al de Israëlieten naar voren en hij gebood hun alles wat de Heere met hem besproken had op de berg Sinaï. Nadat Mozes geëindigd had om met hen te spreken, legde hij een doek over zijn gezicht. Maar telkens wanneer Mozes voor het aangezicht van de Heere kwam om met hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer naar buiten ging. En wanneer hij naar buiten gegaan was, sprak hij tot de Israëlieten wat hem geboden was. En als de Israëlieten aan het gezicht van Mozes zagen dat de huid van het gezicht van Mozes glansde, dan deed Mozes de doek weer over zijn gezicht, totdat hij naar binnen ging om met hem te spreken. Vervolgens lezen we uit Lucas 9. En we beginnen bij vers 28. Het is het verhaal van de verheerlijking op de berg. En in de verkondiging zal ik met name bij dit verhaal stilstaan. Lucas 9 vanaf vers 28. Het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden, dat Jezus Petrus en Johannes en Jacobus meenam en de berg opklom om te bidden. En het gebeurde, terwijl hij bad, dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd en zijn kleding blinkend wit werd. En zie, 2 mannen spraken met hem. Het waren Mozes en Elia. Ze verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Petrus en zij die bij hem waren, waren bevangen door slaap. Toen ze wakker geworden waren, zagen zij zijn heerlijkheid en de 2 mannen die bij hem stonden. En het gebeurde, toen zij bij hem vandaan zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei: Meester, het is goed dat wij hier zijn. En laten wij 3 tenten maken, voor u een, voor Mozes een en voor Elia een. Hij wist echter niet wat hij zei. Terwijl hij dit zei, kwam er een wolk en die overschaduwde hen. Ze werden bevreesd toen ze de wolk ingingen. En er kwam een stem uit de wolk die zei: Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En toen de stem geklonken had, bevond Jezus zich daar alleen. Zij zwegen en vertelden in die dagen niemand iets van wat zij gezien hadden. En voor de preek zometeen, naar aanleiding van dit gedeelte dus, is het thema naar de top. Maar dan met een vraagteken en een uitroepteken. Naar de top. We zingen nog als inleiding op de preek uit de oude berijming Psalm 68, vers 2 en vers 8.
Thank you.
Zometeen na de preek dan zingen we uit het liedboek voor de kerk een lied 99. En we zingen de coupletten 3 tot en met 5. Gemeente van God, een topervaring, die willen we allemaal wel meemaken. Of niet soms. Dat je iets beleeft en het is zo geweldig, het is helemaal top, zeggen we dan tegenwoordig. Een supermooie ervaring. En dat kan voor de een natuurlijk iets anders zijn dan voor de ander. Voor de een is dat bijvoorbeeld een uitje met vrienden die je al een hele tijd niet hebt gezien. Het is te gek om elkaar weer te zien en misschien samen iets actiefs te doen. Voor een ander is het misschien het ontdekken van een hele gave locatie. Een wandeltocht in een prachtig natuurgebied. Of het zien van een prachtig stuk natuur. Voor weer een ander is het misschien juist het bezoeken van schilderijen en expositie. Voor sommigen is het misschien helemaal geweldig om meegenomen te worden in een prachtig boek. En zitten daar uren achter elkaar in te lezen. Een topervaring. Je bent zo aan het genieten. Je loopt met je hoofd in de wolken, zeggen we dan. Je stijgt even boven alles uit. Het is zo geweldig dat je je zorgen ook even vergeet en alle ellende in de wereld is er even niet. Een topervaring. Wie wil dat nou niet? Alleen ja, hoe vaak maak je dat nou mee? Eén keer in de hoeveel tijd? Eén keer in de maand? Dat is misschien al veel. Eén keer in een half jaar. Eén keer in een jaar. Wie zal het zeggen? We kunnen er vaak alleen maar op hopen. Meestal heb je zoiets van, ja, mijn gewone leventje gaat eigenlijk rustig verder. Het kabbelt voort van de ene dag op de andere. En je hebt te dealen met strubbelingen, misschien kleine, misschien grote. Je zegt misschien, eigenlijk loop ik vaker tegen mijn problemen op dan dat ik een topervaring heb. Je wordt misschien eerder naar beneden getrokken dan dat je omhoog getrokken wordt. Of zou dat voor ons gelovigen misschien anders kunnen zijn? Als we leven uit het geloof. Dat we met het geloof misschien vaker een topervaring hebben. Zou dat kunnen? Wij luisteren vanmorgen als gelovigen naar dit verhaal van Jezus en een paar discipelen die de berg opgaan. Die hebben daar een topervaring. Letterlijk zelfs. Maar ook wel figuurlijk. Ze zijn hoog op een berg en wat ze daar meemaken is ook werkelijk top. Te mooi bijna om waar te zijn. Hemels is het. Als we dit zo lezen, zijn we misschien zelfs wel een beetje jaloers even. Wij hadden hier toch ook wel bij willen zijn. Of dat we zoiets wel echt zouden willen meemaken. Het zou toch geweldig zijn en zou het ook niet een enorme boost geven aan ons geloof? Ja, toch? En toch kijken we er vanmorgen naar, is dat nou waar het om gaat? Is dat nou waar we op moeten mogen hopen of naar moeten streven? Dat ook wij zeg maar omhoog getrokken worden, dat wij even boven alle dingen uitgetild worden, dat wij ook hemelse momenten mogen meemaken. Is dit verhaal een aanmoediging om daarnaar uit te zien? Is dat wat God ons geven wil? Nou, in eerste instantie lijkt het verhaal dus inderdaad die kant op te gaan. De hoogte in. Jezus gaat immers de berg op om daar iets hemels mee te maken. En hij neemt 3 discipelen met zich mee. Die mogen het ook meemaken. En die drie leerlingen, ja, die mogen wij gerust zien als voorbeelden voor ons. Het betekent immers dat Jezus het ook anderen gunt. Dat Jezus het ook ons gunt om zoiets mee te maken. Alleen, ja, hier konden nog niet alle discipelen erbij zijn. Maar deze drie zijn toch een soort voorbode. Jezus wil zeker dat al zijn volgelingen, alle gelovigen hierin mogen delen. En je kan er nog wel meer uit afleiden, want Lucas, de schrijver, die vermeldt er ook even heel duidelijk bij waar Jezus mee bezig was toen hij deze hemelse ervaring kreeg. Hij was aan het bidden. Toen hij aan het bidden was, schrijft Lucas, toen werd zijn gezicht veranderd en zijn kleding blinkend wit. Het is eigenlijk een soort hint. Hoe kunnen ook wij omhoog klimmen, om zo te zeggen? Hoe kunnen ook wij een hemelse ervaring opdoen? Door te bidden. Hoe kan het avondmaal zometeen een hemelse ervaring worden? Door te bidden, door met een biddend hart deel te nemen. Want door te bidden klimmen wij, als het ware, met onze ziel omhoog. We stijgen met ons hart op tot God. En vele bidders hebben het al mogen ervaren. Dat ze tijdens het gebed omhoog getrokken werden, bij wijze van spreken. Alsof je al iets van de hemel mocht meemaken. En we mogen het tijdens het gebed dan ook wel meemaken dat we Jezus inderdaad zien. In zijn glorie, in zijn heerlijkheid, met de ogen van ons hart. Topervaringen zijn dat. Je voelt je gedragen. En al je moeilijkheden en je zorgen en je pijn komen op zo'n moment in een ander licht te staan. Ja, in eerste instantie lijkt het verhaal inderdaad die kant op te gaan. Dan lezen we echter verder. En dan ontstaat toch wel de vraag. Ja, draait het hier wel om die topervaring? Hebt u eigenlijk al bedacht wat het betekent dat Jezus' gezicht verandert? En dat zijn kleding stralend wit wordt? Nou, iedereen die voelt wel aan, denk ik, dat stralende licht, dat is hemelslicht. Dat is licht van God. Goddelijk licht straalt van Jezus af. Maar dan niet zoals bij Mozes vroeger. Die mocht ook de berg op naar God toe. En dan mocht hij op de berg God ontmoeten. Gezicht tegenover gezicht, zoals er staat. En als hij dan zo tegenover God heeft gestaan, dan glanst ook zijn gezicht. Het straalt. Maar dat kwam omdat het heerlijke licht van God op hem gestraald had. Gods licht had van buitenaf op hem geschenen. Daarom straalde het gezicht van Mozes. Maar dat is hier met Jezus niet zo. Hij straalt niet omdat het licht van God van buitenaf op hem afstraalt. Nee, want God verschijnt hier ook even later pas in een wolk. Jezus begint te stralen omdat dat hemelse licht in hem aanwezig is. Het komt bij hem van binnenuit. Het is een teken dat het goddelijke licht in hem woont. Want stel dat we het nog niet in de gaten hadden, dat Jezus meer is dan alleen maar een mens. Wat hij ook is natuurlijk. Maar dat hij ook meer is. Dat hij ook goddelijk is. Stel dat we dat nog niet in de gaten hadden, dan kunnen we het hier zien. Het goddelijke licht dat in hem woont. straalt van binnenuit naar buiten toe. Hij is de mens in wie God is komen wonen. En stel dat we dat al lang geloofden, dan is dat dankzij deze drie discipelen hier. Zij zijn de drie getuigen die het met hun eigen ogen hebben gezien. In deze mens, Jezus Christus, is God zelf onder ons gekomen. En dit laatste zeg ik bewust zo. God is onder ons gekomen. Ik ga er nog meer over zeggen. Want dat zegt namelijk iets over de vraag. Ja, moeten wij nou omhoog naar God toe? Of is het misschien eerder andersom? En dan komen er ook nog twee andere figuren bij. Van wie ook een hemelse glans afstraalt. Mozes is het weer. En Elia. Waarom deze twee? Er zijn verschillende dingen over te zeggen. Wat meestal wordt gezegd. Is zij zijn de vertegenwoordigers van het Oude Testament. Van het eerste verbond van God. Want Mozes is degene die de wet van God heeft ontvangen. Dus die vertegenwoordigt de wet. En Elia was een belangrijke profeet. Dus die vertegenwoordigt de profeten. Dus dan heb je de wet en de profeten. Het hele Eerste Testament. Nou, dat speelt hier zeker een rol. Dat geloof ik ook. Maar ik wil nog een ander aspect benoemen. Die Mozes en Elia, die hebben namelijk zelf iets dergelijks meegemaakt. Ongeveer hetzelfde, zal ik maar zeggen. Mozes en Elia hebben ook allebei zo'n ervaring op de berg gehad. Waarbij de Heere God naar hen toe kwam en dat er dan zo'n moment was dat God ook duidelijk liet zien dat hij achter deze twee stond. Dat God duidelijk maakte dat hij aan de kant stond van Mozes en van Elia. En waarom was dat? Omdat ze allebei profeet geweest zijn en de Heere God deed dat om de mensen te overtuigen dat ze naar hen moesten luisteren. En precies datzelfde horen we hier even later ook over Jezus. Oftewel, waarmee God dus laat zien, Jezus, aan wie we het goddelijke licht zien. Hij is de nieuwe profeet, de grote profeet, groter dan Mozes en Elia. En alle mensen moeten nu naar hem luisteren. Maar nu komen we op het punt dat het verhaal eigenlijk begint om te draaien. Want het leek omhoog en omhoog en omhoog te gaan. Jezus ging de berg op en zijn goddelijke glorie begon van hem af te stralen. Maar nu horen we dat Jezus en Mozes en Elia samen een gesprek voeren. En waar hebben ze het over? Ze hebben het over Jezus heen gaan. Ze hebben het over zijn levenseinde. Oh. Dit leek een topervaring en dat is het ook. Maar we dalen toch weer af in de diepte. Ja, Jezus mag hier op een toppunt zijn. Het is een enorme bemoediging voor hem. En als wij het zoiets dergelijks, als wij ook in het geloof een topervaring, misschien ook aan het avondmaal mogen ervaren, dan is dat een enorme bemoediging. Maar het is ergens voor. Het draait blijkbaar om iets anders. Jezus, hij gaat ons ook niet via deze weg omhoog voeren naar God toe. Hij heeft nog een opdracht te volbrengen. En die gaat juist door de diepte. Het is zijn levenseinde op die andere berg, de heuvel Golgotha, waar hij zal sterven aan het kruis. Er staat wel een prachtig woord voor hier. Er staat eigenlijk niet levenseinde of zoiets, maar Exodus. En dat woord kennen we wel, het is een Bijbelboek. Dat Bijbelboek dat gaat over de uittocht uit Egypte. De Israëlieten hadden daar gevangen gezeten als angstige slaven en ze leden daar ten dode opgeschreven. Maar toen kwam de Exodus. Door Mozes werden ze eruit gehaald, bevrijd en ze gingen op weg naar het beloofde land. Het land van melk en honing, het land van vrede en heil en geluk. Wel, dat gaat Jezus ook doen. Een Exodus maken. Hij wordt straks wel aan het kruis gespijkerd. Hij sterft en wordt begraven. Hij moet door de diepte. Maar hij staat op de derde dag ook weer op. Dat is onze uittocht. Door zijn dood en opstanding zorgt hij voor bevrijding uit de slavernij van het kwaad. En hij redt ons uit de gevangenis van de dood. En hij zet ons op de weg naar het paradijs. Door zijn opstanding vinden wij het nieuwe leven van geloof, hoop en liefde. Zijn dood en opstanding, mijn uittocht, onze bevrijding. Hij is hier op het toppunt, maar hij zal de diepte weer ingaan. En wij? Moeten wij streven naar topervaringen? Ja, we mogen er naar uitzien. Ook zometeen tijdens het avondmaal. Maar niet als doel op zich blijkbaar. Want onze bestemming ook voor ons is. Ons kruis weer opnemen. Ja, het kost je jezelf. Om bij Jezus te horen en hem te volgen. Maar juist in het loslaten van jezelf. Vind je het echte leven terug in hem. Ja, dit alles hadden Petrus en die twee die erbij stonden nog niet begrepen. Petrus ziet het gebeuren en dan ziet hij dat Mozes en Elia weer willen vertrekken. En begint hij snel te roepen, ze moeten niet weggaan. Laten we die drie tenten maken, zegt hij. Eentje voor Jezus, voor Mozes en Elia, ook allebei één. Hij wil deze topervaring vasthouden. En natuurlijk kan je dat wel begrijpen. Maar hij heeft het nog niet helemaal begrepen wat nou werkelijk de bedoeling is. Ondertussen heeft hij wel een belangrijk woord genoemd en dat is het woord tent. Of met een chic woord tabernakel. En dan denken we natuurlijk meteen aan de tent van God die er eerst was in het Oude Testament. God woonde in die tabernakel te midden van zijn mensen. En wat er toen gebeurde met die tabernakel, dat gebeurt hier nu ook. Er komt een wolk over hen heen. De wolk komt als een schaduw over dit groepje mensen heen hier op de berg. En die wolk brengt iemand mee. Als er zo'n wolk is, dan weten we dat God er is. Hij laat zich niet zien. Maar de wolk is een onmiskenbaar signaal. God is hier aanwezig. Hij komt heel dichtbij. Vroeger hing er zo'n wolk boven de tabernakel. Zo woonde God te midden van zijn mensen. Nu daalt de wolk neer over Jezus. Om te laten zien. God woont weer onder ons. Nu niet in een tent. Maar in deze mens. In Jezus Christus. Woont God onder ons. Jezus is als het ware de tent. De tabernakel waarin God aanwezig is. In hem dus, die onze uittocht zal volbrengen. Die straks voor onze verlossing wordt gekruisigd en zal opstaan. In hem woont God heel dicht bij ons. Maar zegt u, Jezus is toch inmiddels weer opgevaren naar de hemel? Jawel. Maar juist daarom kan hij ook nu weer aanwezig zijn. Hier bij ons en ook in ieder mens naast ons. Misschien wel in die man of die vrouw naast u. Iemand zei het zo. God komt zo dicht bij ons. Zoals een kind dat tegen haar moeder aanleunt. En daarom, wat houden we uiteindelijk over? Of beter moet ik eigenlijk zeggen, wie houden we uiteindelijk over? Aan het eind is het Jezus alleen. is het Hij die onze uittocht volbrengt. Hij die ons bevrijding schenkt en nieuw leven van liefde en hoop. Ja, meer dan Hem hebben wij ook niet nodig. En daarmee zijn we uitgekomen op het punt waar we moesten zijn. Niet in een topervaring ligt onze bestemming, hoewel we die kunnen ontvangen af en toe. Maar onze bestemming ligt in een levensweg van luisteren naar Jezus. Dat betekent met beide benen op de grond blijven. Ook het lijden aanvaarden dat meekomt met het volgen van Jezus. Maar omdat Hij onder ons woont en ook aanwezig is te midden van ons in het avondmaal, is het niet alleen sterven met Hem, maar ook opstaan met Hem in een nieuw, bevrijd leven. Dat nu begint en duurt tot in eeuwigheid. Amen. Broeders en zusters, wij gaan nu over tot de viering van het heilig avondmaal. En daarvoor lezen wij in de eerste plaats nog een gedeelte uit het avondmaalsformulier. Het begint met de woorden om ons vast te doen geloven. Tweede gedeelte uit het avondmaalsformulier. Om ons vast te doen geloven, dat wij delen in zijn hartelijke liefde en trouw, heeft Christus ons het avondmaal gegeven. Daarom nam hij in de nacht voor zijn sterven het brood Hij dankte, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zei: neem en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Daarna nam hij de drinkbeker. Hij dankte en hij zei: drink allen daaruit. Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doe dat zo dikwijls als u die zult drinken tot mijn gedachtenis. Zo gedenken wij dat hij voor ons zijn lichaam en bloed overgaf in de dood, omdat wij anders de eeuwige dood hadden moeten sterven. In het avondmaal wordt ons duidelijk getoond dat het eenmaal volbrachte offer van Christus de enige grond is van onze zaligheid. Want in zijn dood heeft hij, als lam van God, het oordeel van God over de zonde weggedragen. En hij heeft voor ons de levendmakende geest verworven. Door deze heilige geest worden wij met hem verbonden en krijgen we deel aan al zijn weldaden, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid. Door dezelfde geest worden wij ook met elkaar als lidmaten van één lichaam in broederlijke en zusterlijke liefde verbonden, zoals de apostel gesproken heeft: omdat het brood één is, zijn wij, die velen zijn, toch één lichaam, want wij allen hebben deel aan het ene brood. Deze eenheid, die ook zichtbaar wordt in de vele geperste druiven die tot één wijn worden, deze eenheid zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met de daad aan elkaar bewijzen. Bovendien mogen wij aan zijn tafel een voorsmaak genieten van de bruiloft van het Lam. En met groot verlangen zien wij uit naar de wederkomst van Christus, als hij de wijn met ons nieuw zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Laten wij nu, opdat wij dit alles mogen ontvangen, ons voor God verootmoedigen en laten we hem om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u of u in dit avondmaal door uw Heilige Geest zo in onze harten werkt, dat wij ons met vertrouwen hoe langer hoe meer aan uw Zoon Jezus Christus overgeven. Geef dat wij zo met deze ware spijs en drank gevoed en verkwikt worden, dat wij niet meer in onze zonden leven, maar hij in ons en wij in hem. Doe ons zo volkomen deel hebben aan het nieuwe verbond in Christus bloed, dat wij er niet aan zullen twijfelen dat u voor eeuwig onze genadige Vader bent, die ons onze zonden nooit meer toerekent. En die voor ons in alles naar lichaam en ziel zult zorgen als uw lieve kinderen en erfgenamen. Schenk ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen en onze heiland belijden. Leer ons in alle beproevingen om met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel te verwachten, die ons vernederd lichaam aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons voor eeuwig tot zich zal nemen. Wij bidden u dit alles in de naam van hem die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Broeders en zusters, de tafel zal nu in gereedheid worden gebracht. Onderwijl zullen wij nog een lied zingen en dat is uit het liedboek voor de kerken. En ook voor zometeen, als u naar de tafel komt, wil ik u vragen om uw liedboek mee te nemen. Dan zullen we daaruit nog een psalm zingen. Maar nu zingen wij ook al een lied uit het liedboek, lied 346. En we zingen vers 1, 2 en 5. Beste jongens en meisjes, ik vind het heel erg mooi dat jullie weer terug zijn en dat jullie ook zo dicht bij het avondmaal mogen zitten. Misschien weet je wanneer dit avondmaal, deze tafel, wanneer dit voor de eerste keer gebeurd is. Jezus was toen met zijn leerlingen. Hij had 12 leerlingen, dat weet je misschien nog. En dat waren eigenlijk zijn goede vrienden geworden. Jezus heeft deze maaltijd met hen gevierd, omdat ze zulke goede vrienden waren. En, wat zie je? Je ziet brood, dat is gebroken. Je ziet drinken. Daarmee denken we aan het bloed van de Heer Jezus. Maar we denken eraan dat hij gekruisigd is. Dat Jezus voor zijn vrienden, en ook vriendinnen mag ik natuurlijk zeggen, dat Jezus voor zijn vrienden en vriendinnen zoveel liefde had, dat hij wilde sterven. En zo krijgen wij leven, dat we nooit meer sterven. Dat we altijd bij God mogen leven. Dat gaan wij vandaag met elkaar vieren. Gemeente, ik lees voor u het Sursum Corda, zoals dat heet. Dat wil zeggen, de harten omhoog. Opdat wij met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden. Zo laten wij met ons hart niet aan het uiterlijke brood en de uiterlijke wijn blijven hangen. Maar laten wij ons hart opheffen naar de hemel, waar Christus Jezus is. Onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En laten wij er niet aan twijfelen dat onze ziel even zeker door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt wordt, als wij deze heilige tekenen tot zijn gedachtenis ontvangen. Broeders en zusters, kom dan, want alle dingen zijn gereed. Broeders en zusters, het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem en eet. Gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus gebroken werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker van dankzegging is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neem en drink allen daaruit. Gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Laten wij onze lofsprijzing uitspreken voor God en zijn genade. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Hij is het die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere. Geduldig en rijk aan goedertierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen en niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toren. Hij doet ons niet naar onze zonden, vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goedertierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons weggedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. En daarom zullen wij ook, nu wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer van zijn toren behouden worden. Want als wij toen wij nog vijanden waren met God verzoend zijn, door de dood van zijn zoon, des te meer zullen wij nu wij met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. En daarom zullen mijn mond en hart de lof des Heren verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij nog met elkaar zingen. Psalm 27, vers 1. Wij zullen nu ons dankgebed bidden en in onze ons dankgebed in de eerste plaats, het dankgebed uit het formulier. Daarna zal ik ook enkele voorbeden bidden. En in onze voorbeden noemen wij vooral vandaag de naam van mevrouw van Dullemen-Hoenkamp vanwege ernstige rugproblemen. Laten wij danken en voorbeden doen. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enige geboren Zoon hebt gegeven tot middelaar en offer voor onze zonden en voedsel en drank voor het eeuwige leven. Wij danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor wij deel krijgen aan deze weldaden van u. U hebt ook tot versterking daarvan door uw geliefde Zoon Jezus Christus voor ons het heilige avondmaal laten instellen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat wij dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. Wij bidden u dit alles omwille van uw geliefde Zoon, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Een barmhartige God die ons uw barmhartigheid heeft getoond, die in Christus uw licht aan ons heeft laten zien, die door Christus bij ons wilde komen wonen, zodat wij mogen vertrouwen dat u aanwezig bent. Wij danken u dat we de barmhartigheid van uw hart hebben geproefd. En zo bidden wij ook in onze voorbeden voor elkaar. We bidden in het bijzonder om uw zorg voor mevrouw van Dullemen-Hoenkamp. We bidden u voor haar en voor haar man en allen die om haar heen staan. We bidden om uw zorg, uw liefdevolle aanwezigheid. Laat haar die mogen ervaren. En geef ook dat er perspectief voor haar mag zijn, mogelijkheden voor behandeling, zodat de klachten verlicht kunnen worden. Trouwe God, ontferm u. Wij bidden u ook voor mensen die in het leven verloren lopen. Voor vluchtelingen in hun angst en wanhoop. Voor vrouwen en mannen die geen mens meer vertrouwen. Laten zij mensen ontmoeten die hen tot zegen zijn. En laten zij de rust vinden die in u is. We bidden voor wie zich inzetten voor vluchtelingen en vreemden. We bidden voor artsen, verpleegkundigen, verzorgenden. We bidden voor degenen die leiding geven in onze samenleving, politici, maar ook voor rechters. We bidden voor het onderwijs, voor allen die lesgeven. We bidden om wijsheid, vastberadenheid en dat ook zij in hun leiding geven tot zegen mogen zijn. En we bidden voor wie eenzaam zijn, die niemand hebben om voor te zorgen of naar wie niemand omziet. Voor hen die contact met de buitenwereld verliezen, die niet leven in verbondenheid. Wij bidden u, trouwe God, wees aanwezig. Wees ook aanwezig daar met uw bevrijding, met het nieuwe leven dat ze in u mogen vinden. Barmhartige God, hoor ons gebed en geef ons vrede en laat ons onze weg gaan in vrede door Christus. Amen. Ons laatste lied is lied 473 uit het liedboek. Het is het lied Neem mijn leven, laat het Heer. We zingen couplet 1 en 2 en 5 en 10. Broeders en zusters, gaat u heen in vrede en draag met u mee de zegen van onze goede God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.